Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd op Psalm 60 zingen wij het tweede vers. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak. Door twist op twist het land gekrenkt en ons met zwijmelwijn gedrenkt. Maar nu hebt gij een heilbanier tot roem van uw geducht bestier. En die uw vrezen opdoen steken, zo is uw waarheid ons gebleken. We noemden nu het tweede vers van Psalm 60. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja, daarvan het 11e hoofdstuk en daarvan de eerste 10 versen. Jesaja 11, de versen 1 tot en met 10, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 75... Hoor, Heere, mijn stem naar uw goedgunstigheid en geef mij naar uw rechten kracht en leven. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 75.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Jesaja 11, vanaf vers 1 tot en met 10. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijn ellendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijn ellendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten, gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden, tenzelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Izaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u in deze uren van voorbereiding op het heilig avondmaal met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 11 en daarvan het 10e vers. Jesaja 11 vers 10, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Want het zal geschieden, tenzelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en zijn rust zal heerlijk zijn. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de banier der volken. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het staan van deze banier. In de tweede plaats willen we letten op het vragen naar deze banier. En in de derde plaats willen we letten op de rust onder deze banier. De banier der volken. Drie zaken vragen de aandacht. Het staan van deze banier. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken. Onze tweede gedachte, het vragen naar deze banier. Zij zullen vragen, staat er, wat betekent dat? En onze derde gedachte, de rust onder deze banier, en zijn rust zal heerlijk zijn. Gemeente, in het 10e hoofdstuk van Jesaja lezen wij over een groot woud, een groot bos, in het 18e vers. En met dat bos, jongens en meisjes, bedoelt de Heere het leger van de Assyriërs. Zij worden vergeleken bij vele bomen. En de koning van Assyrië wordt daar vergeleken bij een banierdrager, bij een vaandeldrager. Maar wat zal er gaan gebeuren? De Heere zal dat woud nederhouwen. Hij zal die bomen omkappen. En die banierdrager die zal versmelten van angst. Dat is wat er met het Assyrische Rijk zal gaan gebeuren. Maar vraagt iemand, hoe is het dan met het huis van David? Wel, het huis van David is al lange tijd geen woud meer. Het huis van David is nog maar een enkele eenzame boom. En bovendien, die boom zal worden afgehouwen. Er zal alleen maar een tronk overblijven. Want Israël zal weggevoerd worden in ballingschap naar Assyrië en naar Babel. Is het dan hopeloos? Nee. Aan het begin van dit hoofdstuk hebben wij het gehoord, maar er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En daarover mag het vanmorgen gaan. Want het zal geschieden, tenzelfde dagen. Dus het zal gebeuren op een bepaalde tijd. Het zal zijn op een bestemd tijdstip, wat hier in deze tekst staat. En wat wordt er bedoeld met tenzelfde dagen? Wel, natuurlijk wordt daarmee bedoeld de volheid des tijds. Natuurlijk wordt daarmee bedoeld de komst van de Heere Jezus Christus. De tijd moet daarvoor rijp zijn. In de dagen van Jesaja is die tijd nog niet rijp. En gemeente, zo is het ook in het persoonlijke leven. Wat hier staat, dat gebeurt in het leven van Gods kinderen op een bestemde tijd. De tijd moet daarvoor wel rijp zijn. Ook in hun leven is een volheid destijds. En het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen. Hier lezen we een belofte voor de heidenen, een profetie over de heidenen. Wie zijn de heidenen? De heidenen, de jongens en meisjes, ik kan het eigenlijk heel eenvoudig zeggen, dat zijn die mensen die de betekenis van Gods verbond missen en die zelfs het teken daarvan missen. De heidenen, dat waren vroeger de onbesnedenen en vandaag zijn dat de ongedoopten. Paulus schrijft in Efeze 2, daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. En dan gaat hij uitleggen wat dat voor tijd was in hun leven. Die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Dus deze heidenen die vroeger het teken niet hadden en de betekende zaak niet hadden, die hebben inmiddels beide mogen verkrijgen. Eerst stonden ze van verre, maar ze zijn nabij gekomen. Wel gemeente, over dat eerste hoef ik het niet te hebben, want de betekende zaak die want de teken van het verbond mogen we als gemeente dragen. Het uitwendige teken van de doop. Maar misschien zijn we toch met alles nog een heiden gebleven. Want vanmorgen gaat het over de vraag of we de betekende zaak ook mogen kennen van de heilige doop. Of dat we misschien ondanks het teken nog steeds vreemdelingen zijn van Christus. En wie vreemdeling is van Christus, die is ook nog vreemdeling van de verbonden der belofte. Die is, ook al is die gedoopt, die is zonder God in de wereld. En daarover gaat het onderzoek van morgen. Zeker, het is een belofte voor heidenen. Maar die belofte die zal zich voltrekken in de bekering van de heidenen. En wat die mensen in Efeze hebben mogen ontvangen, waar Paulus over schrijft in het tweede hoofdstuk, dat zullen we ook moeten kennen, gemeente, om te delen in deze belofte. De heidenen die verre waren, wat zullen ze doen? Ze zullen naar de wortel van Isaï vragen. Er lijkt een tegenspraak in dit hoofdstuk, want in het eerste vers wordt er gesproken over een reisje dat voortkomt uit de wortel van Isaï, lijkt het. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En hier lezen wij dat de Heer Jezus Christus de wortel van Isaï is. Dat is eigenlijk vanuit twee verschillende gezichtspunten gezien. In onze tekst wordt hij genoemd de wortel van Isaï. Gemeente, dat ziet op zijn eeuwigheid. Eer Isaï was, ben ik. De zaligheid in het geslacht van Isaï vloeit voort uit hem. Hij is de wortel van Isaï. Hij zegt het ook in Openbaring 22. Ik ben de wortel van Isaï en het geslacht Davids en de blinkende morgenster. Maar hij is tegelijk ook dat reisje dat voortkwam uit de afgehouwen tronk van Isaï. Een beeld niet van zijn eeuwigheid, maar een beeld van zijn vernedering. Een beeld van zijn menswording. Een beeld van zijn geringheid. Uit het schamele restant van wat eens ooit een boom geworden is, komt in de volheid des tijds een uitspruitsel, een reisje. En dat reisje, dat zal het leven zijn voor het geslacht van Isaï. En hij zal zijn ook tot een banier der heidenen. Het centrale punt van vergelijking in deze tekst is eigenlijk de banier. Daar gaat het over. Wat is een banier, jongens en meisjes? Het is een naam die wij niet meer zo gebruiken, denk ik. Misschien kunnen we beter spreken over een vaandel. Dat is eigenlijk hetzelfde. En dan weet je denk ik wel wat er bedoeld wordt. Een vaandel. Een banier of een vaandel is een soort vlag die vastgemaakt is aan een lange stok. En op die vlag, op dat doek of op dat bord, daar staat een afbeelding. En die banier die wordt hoog opgeheven, zodat je dat van verre kunt zien. Nou nu, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. En de banieren die werden vroeger gebruikt voor verschillende dingen. In de eerste plaats werd een banier gebruikt om mensen te verzamelen. Zo gingen bijvoorbeeld de dienstknechten van de koning wel met de banier van de koning door het land om soldaten te werven voor de koning. Soldaten moesten onder de banier gebracht worden van de koning. En dat was het werk van de knechten van de koning. In de tweede plaats werden banieren gebruikt bij het reizen, bij het voortrekken. Je maakt dat nog wel mee. Gidsen maken daar wel gebruik van bijvoorbeeld. Als je in Israël komt, dan zie je daar gidsen uit allerlei landen en met allerlei groepen. En heel vaak hebben ze een vaandel bij zich, een vlag of iets dergelijks wat ze omhoog steken en waar de hele groep achteraan kan lopen. Dat is al een heel oud gebruik, want dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij de woestijnreis van de kinderen Israëls. Die woestijnreis die verliep heel ordelijk. Het was niet zo dat de mensen allemaal door elkaar liepen. Maar er waren 4 banieren. En onder iedere banier waren 3 stammen. En die 3 stammen die volgden de banier. Daar was de banier bijvoorbeeld van Juda. En de Joodse overleveringen zegt dat er op die banier een leeuw gestaan zou hebben. Dat weten we niet zeker, maar het ligt eigenlijk wel voor de hand. Men zegt dat op de banier van Ruben een mensenhoofd stond. Dat op de banier van Efraïm een stier was gemaakt. En op de banier van Dan een adelaar. En men zegt dat die banieren de kleuren hadden van de edelstenen van deze stammen op de borstlap van de hoge priester. Wel, wij weten dat niet met zekerheid, maar het zou heel goed mogelijk zijn. Banieren gebruikte men om te reizen, om voor te trekken. Belangrijk was de banier in tijden van gevaar. Wanneer er een gevaar was, dan werd er een banier omhoog gestoken om het gevaar te ontkomen. Het riep de mensen toe hierheen, deze kant op. Maar bijzonder wel had de banier een betekenis in de strijd zelf. In de strijd ging de banier van de koning mee. Want in een strijd kun je zo heel gemakkelijk verwarring hebben, gemeente. Waar is de vijand? Hoe is de vijand gepositioneerd? Waar is de koning? Waar is het eigen leger? Zijn we aan de verliezende hand of zijn we juist aan de overwinnende hand? En dan was de banier in de strijd het centrale punt. Daar verzamelde bij verwarring het leger zich weer onder de banier van de koning. En dat is ook de inhoud van Psalm 60 die we samen gezongen hebben. Gij hebt hun die u vrezen een banier gegeven. Een banier in de oorlog, een banier in de strijd. En we zullen zien, zo heeft de strijdende kerk hier op deze aarde ook een banier. Een banier waar zij zich rondomheen verzamelt. Een banier dat de weg wijst in de strijd. En dan is er nog een heel belangrijk punt als het over de banieren gaat. Jongens en meisjes, banieren werden ook gebruikt bij een overwinning. Dat is eigenlijk een prachtig beeld. Je kunt dat lezen ook in Jeremia 4 vers 6. Als een stad werd ingenomen, eerst was er natuurlijk strijd, Maar als de koning en zijn soldaten overwonnen hadden, dan zette de koning of een van zijn knechten de banier van de koning op de muren van de stad. En weet je wat dat betekende? Dat betekende dat de koning zegt, deze stad is vanaf nu mijn stad. Hier heb ik het voor het vertellen. De stad is in mijn handen gekomen. Ook een heel veelzeggend beeld zullen we straks zien. En die beeldspraak die wordt hier overgebracht op de banier der volken, de Heere Jezus Christus. Het is een banier die staan zal. Prachtige uitdrukking. Niet een liggende banier, maar een staande banier. Deze banier staat. Deze banier stond al eigenlijk in de eeuwigheid. Toen de Vader de Zoon heeft verkoren om middelaar, om borg te zijn. Deze banier werd geplant toen hij geboren werd. In de volheid des tijds heeft de hand van de Vader deze banier op aarde geplant. Bijzonder werd deze banier opgericht bij de kruisiging. Want wie zou niet denken aan het beeld van de koperen slang in de woestijn. Dat was eigenlijk ook een soort banier. En dat wijst heen naar de kruisiging van de Heere Jezus. Hij noemt het zelf in het gesprek met Nicodemus. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Hij werd verhoogd, maar wel aan een kruishout. Als een banier der volken. En daarna is hij verhoogd door zijn Vader. De Vader heeft die banier genomen en verhoogd en neergezet in de hemel. En nu mag deze banier nog verhoogd worden in de prediking van Gods knechten. De prediking van het evangelie van vrije genade. En die banier die staat. Die banier die staat nog heden ten dagen. Hoe vaak men al geprobeerd heeft om die banier omver te werpen. Hoe er op deze banier ook geschoten is. Welke stormen dat er al niet over deze banier zijn heen gegaan. Maar gemeente, deze banier staat nog steeds. En deze banier zal blijven staan tot de laatste der uitverkorenen onder die banier is toegebracht. Die staan zal tot een banier der volken. Dat ziet op het gemeenschappelijke. Een opmerkelijk verschil met het woord van de engel. Als de engel de geboorte van de Heer Jezus aankondigt aan de herders, dan spreekt hij over een blijdschap die al de volken wezen zal, enkelvoud. Het hele volk van Israël, het hele ware Israël zal in deze blijdschap delen. Christus, hij kwam voor zijn volk. Hij kwam voor de uitverkorenen. En wat hier staat, dat is dat in die blijdschap de volkeren zullen delen. Dus ze zullen komen uit alle volken. Dat is het gemeenschappelijke wat Gods kinderen hebben hier op deze aarde. Daar kunnen ze zich in herkennen. Of ze nou uit China komen of uit Noord-Korea of uit Nederland of waar dan ook vandaan. Ze krijgen allemaal dezelfde banier. Daarom kan hij genoemd worden de banier der volken. En de grote vraag in deze uren van voorbereiding, gemeente, want daar moeten we natuurlijk naartoe. De grote vraag is of wij ook reeds optrekken achter deze banier. Of ik moet misschien eerder zeggen, of wij verzameld zijn rondom deze banier. En mogen optrekken achter deze banier. Ik kan het ook anders zeggen, de grote vraag in deze uren is of wij lid zijn van de strijdende kerk. Want volgende week mag ik de leden van de strijdende kerk nodigen aan het heiligavondmaal. Dat is wat anders dan de leden van de gereformeerde gemeente van Nunspeet. De leden van de gereformeerde gemeente van Nunspeet hebben wel een kerkelijk recht gekregen van de kerkenraad, dat is waar. Dus als er van de leden iemand komt, die zal niet worden tegengehouden. Maar het is niet genoeg om een kerkelijk recht te hebben. Gemeente, wij moeten een goddelijk recht hebben om deel te nemen aan het heilige avondmaal. Wij moeten lid zijn van de strijdende kerk. En koning Jezus wil volgende week zondag zijn kinderen verzamelen rondom zijn banier. En u kunt niet zich rond die banier verzamelen als u bij het vijandelijke leger behoort. U begrijpt, dat zou een ontheiliging zijn van het sacrament, dat kan niet. Die banier, daar verzamelt de strijdende kerk zich om. En die strijdende kerk, die is hier op aarde op vijandelijk grondgebied. Die is voortdurend in de strijd tegen een driehoofdige doodsvijand. Als we die strijd niet kennen, tegen de zonde, de duivel, de wereld, ons eigen boze vlees, dan horen we niet bij de strijdende kerk. Maar volgende week worden diegenen verzameld die die strijd kennen. Daar willen we op letten in onze tweede gedachte, gemeente, het vragen naar deze banier. Want er staat dat de heidenen zullen vragen. Zullen, daar ligt zekerheid in. Dat is een belofte. Ja, zouden we zeggen, dan moet je eerst nog maar afwachten. Want godsknechten die kunnen dat wel preken en ze kunnen wel soldaten werven voor het leger van deze koning. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat de mensen willen. Dat hangt er maar af of de mensen bereid zijn. En ja, of die dominee genoeg overtuigingskracht heeft om die soldaten in te winnen voor koning Jezus. Wel nee, het hangt helemaal niet af van die soldaten. En het hangt ook helemaal niet af van die knecht. Zullen, dat ziet op het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. De Heere brengt zijn heilsoldaten toe. Hij doet dat door de krachtige werking van de Heilige Geest. Hij gaat zondaren ontdekken aan hun verloren bestaan. Hij leert ze dat ze onder een verkeerde koning strijden. Ze gaan hun machteloos en verlorenheid inleven. Gemeente, de roeping tot deze banier vindt zijn oorsprong in Gods vrijmachtig welbehagen. En dat welbehagen, dat zal niet mislukken. Dat is ook helemaal niet afhankelijk van mensen. Want er is geen mens die wil strijden in het leger van deze koning. Er is niemand gewillig, maar de Heere zal ervoor zorgen, want die krachtdadige roeping, die is onwederstandelijk. Daarom kan Jesaja opschrijven, zij zullen vragen, zonder enige twijfel. Vragen. Vragen, wat betekent dat? Het is goed om dat oorspronkelijke woord is van heel dichtbij te bekijken. Wat betekent dat nou eigenlijk? In het Hebreeuws staat hier het woordje darash. En wat betekent darash? Darash betekent zorgvuldig zoeken. Of onderzoeken. Het is een woord wat heel vaak gebruikt wordt van het zoeken naar God. Het zoeken naar de Heere. In de King James Version wordt ook letterlijk dit woord vertaald met zoeken. Het Engelse woord voor zoeken. Dus dat is eigenlijk vooral de betekenis. De heidenen zullen zoeken naar de banier der volken. En ik kan me voorstellen dat dat wat verbazend klinkt. Want je zou zeggen, ja, maar een banier hoef je toch niet te zoeken. Als er iets duidelijk is, dan is het de banier. Die steekt boven alle mensen uit. Een banier zet je niet ergens in een verborgen hoekje neer. Want dan doet die banier geen functie. Een banier die zet je op een zichtbaar punt, die zet je op een hoogte. Dus daar, veel mensen zeggen, die hoef je niet te zoeken, daar moet je gewoon naartoe gaan. Ja, die banier die staat inderdaad, gemeente, maar die banier die moet wel gezocht worden. En dat wil niet zeggen dat die banier niet duidelijk is neergezet. Of dat die banier in de prediking niet duidelijk neergezet moet worden. Maar dat tekent onze geestelijke blindheid. Dat is het probleem. Die banier moet, wij zouden zeggen, geopenbaard worden. En daarom gaat er aan de openbaring een zoeken vooraf. Zal ik het u uit de Bijbel bewijzen? Twee voorbeelden. Het begint niet met de banier. Het begint niet met het heilig avondmaal. Nee. Kijk eens naar Saulus van Tarsus. Als de Heere in zijn leven komt, wat gebeurt er dan? Ziet hij dan direct die banier staan en wordt hij dan een gewillige soldaat van koning Jezus, omdat koning Jezus hem verlost heeft? Hij ziet helemaal niks. Hij ziet zijn verlorenheid, hij ziet zijn zonde, hij ziet zijn schuld. Saulus moet in zijn eigen beleving verloren gaan. Hij is blind. Alles wat hij nog dacht te zien, dat ziet hij helemaal niet meer als de Heere in zijn leven komt. En als de Heere niet zelf die banier in zijn leven geopenbaard had, dan was Saulus in de wanhoop omgekomen. En hij wist echt wel van de naam van Jezus, echt wel. Zoeken, ziet u, dat aan het vinden van de banier vooraf gaat. Wat heeft Saulus die 3 dagen koortsachtig en zorgvuldig gezocht, toen hij om eigen schuld verloren moest gaan? Een tweede voorbeeld zou ik noemen. Ik denk aan de Pinksterlingen. Wat gebeurt er als de Heilige Geest hun hart doorboort? Want dat betekent eigenlijk, zij werden verslagen van hart. Dat betekent dat hun hart doorstoken werd door het zwaard, het ontdekkende zwaard van de Heilige Geest. Zien ze dan die banier staan? Schuilen ze dan onder die banier? Gebeurt dat? Nee. Ze zien helemaal geen banier. Die banier die stond er wel. Maar die banier kenden ze niet. Ze gingen vragen, ze gingen zoeken, wat wilt gij dat ik doen zal? De rust buiten die banier werd hen inderdaad ontnomen. En gemeente, de vraag is of dat ook in uw leven is gebeurd. Want kijk, je kunt volgende week niet aan het heiligavondmaal komen, terwijl je in je rechterhand nog de banier hebt van je ongerechtigheid. En dat doet een mens van nature. Een mens van nature zoekt zijn leven in de zonde. En zolang als wij die banier nog dragen of onder die banier nog vrede vinden, gemeente, dan is er geen plaats aan het heiligavondmaal. Wie zo aan het heiligavondmaal komt, die komt haast als een spion. Die komt als iemand van het vijandelijke leven. Nee, die banier van onze zonde, die moet neergehaald zijn. Die moet omvergeworpen zijn. En die wordt omvergeworpen door de krachtige werking van de Heilige Geest. En dat wil niet zeggen dat Gods kinderen daarna nooit meer zondigen, maar het wil wel zeggen dat de kracht, de heerschappij van de zonde in hun leven gebroken is. En het wil wel zeggen dat het vermaak in de zonde in hun leven gebroken is. Ze kunnen het daar niet meer in vinden. Gemeente, je kunt niet aan het heiligavondmaal komen met in je linkerhand de banier van je eigen gerechtigheid. Een vlag die helemaal vol staat met je eigen verdiensten, met je eigen vroomheid en met je geloof en alle geestelijke heldendaden. Nee, zulke mensen die kunnen niet verzameld worden rondom de banier van koning Jezus. Zolang als die banier niet dwars midden doorgebroken is, dan is er geen plaats in ons leven voor het heilige avondmaal. Dat strijdt zo tegen elkaar. Die eigen gerechtigheid die moet geknakt wezen. Die banier moet in de modder geworpen zijn. Dan hou je niks meer over om je op te beroemen. Ik nodig volgende week geen vrome mensen. Maar ik nodig volgende week verloren zondaren. Verloren zondaren. Wiens banier geknakt is. En ook nooit meer overeind kan komen. Zo besmeurd. Dat ze daar nooit meer hun zaligheid op zullen kunnen bouwen. U voelt, gemeente, het kan niet samengaan. Als die banier van je hoogmoed nou nooit geknakt is. Wat moet je dan doen bij de banier van koning Jezus? Dat zou oorlog worden. Kan niet. En daarom, wat is er plaats gekomen in ons leven. Zoals bij Saulus en zoals bij de Pinksterlingen. En bij de een gaat dat in een hele lange weg. En bij de ander gaat dat in een korte, krachtige weg. Maar hoe dan ook, gemeente, als we niet gekomen zijn aan het einde van onze werken. Dan verstaat u niet de afbeelding van deze banier. Zoeken. Dus in het leven van Gods kinderen komt er een tijd van zoeken. Darash. Darash, dat betekent erop gericht zijn. Is dat gebeurd in uw leven? Dat u op deze banier gericht werd. Dat u gehoord hebt dat deze banier er was. En dat u bent gaan zoeken naar deze banier. Darash, dat betekent dat je buiten Christus geen rust meer vindt. Gericht zijn op, dat betekent alle dingen schade en drek leren achten om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus. Erop gericht zijn, gemeente, dat betekent een verloren mens te worden. Erop gericht zijn, dat betekent dat de grond uit alles gaat wat van jezelf is. Uit je omkering en uit je gebeden. En uit alles waar de mens zijn zaligheid op denkt te gronden. Want ja, je kunt weten dat die banier er is. Maar dat wil nog niet zeggen dat je bij die banier bent. Herinnert u zich de preek over de vrijsteden? Kijk, je kunt wel eens gehoord hebben dat er een banier is van deze koning. Dat hadden die wijzen uit het oosten ook gehoord, jongens en meisjes. Dat waren nou van die zoekers, die wijzen uit het oosten. Dat waren heidenen. Dit woord is letterlijk bij die wijzen in vervulling gegaan. Zij zochten de geboren koning der Joden, want ze hadden zijn ster gezien in het oosten. En ze waren gekomen om hem te aanbidden. Wat zien we daar? Dat een mens die erop gericht is, die gaat zoeken. Maar zoeken wil nog niet zeggen dat je de koning gevonden hebt. Zoeken wil nog niet zeggen. Kijk, die wijzen die hebben ook nog heel wat meegemaakt. Eer dat ze bij het huis van Jozef en Maria waren. Die moesten ook nog omkomen met de hele vrome godsdienst in Jeruzalem. Dus als ik u vraag of u de banier gevonden hebt, gemeente, dan gaat dat ook in een weg van sterven, in een weg van omkomen met mensen. Als die wijzen om moesten komen met de overpriesters en de schriftgeleerden in Jeruzalem, erop gericht zijn. Komt er een andere tijd in je leven, andere gang in je leven. Om die banier te mogen vinden. Die banier die staat er wel. Nee, ik ben zo blind. Dat ik de weg daarna niet vinden kan. Al heb ik zoveel gehoord over koning Jezus. Darash. Dat betekent ook verzoeken. Een verzoek richten aan. Kijk, en om een verzoek te richten aan, dan moet je bij die banier zijn. Ja, normaal kun je tegen een banier niet spreken, maar deze banier, dat zullen we volgende week ook wel zien, deze banier is een levende banier. Tegen deze banier kun je spreken, deze banier is een persoon, deze banier is dat reisje. Uitgegroeid tot een tot een boom. En degene die die banier gevonden hebben, die kunnen die banier verzoeken, die kunnen aan die banier vragen. Die leren alles van die banier verwachten. En zo nodigt de Heer nou volgende week zijn kinderen rondom de banier, rondom de dis van het heilig avondmaal. Opdat ze hun ogen slaan op die heilbanier die opgericht is. Een nodiging, gemeente, voor degene die hem vonden. Voor degene die hem vonden. En is dat nou gebeurd in uw leven? U zegt, ja, ik ben zoekende. Ja, moet je toch voorzichtig mee wezen. Ik weet hoor, het echte zoeken, dat is uit God. En er wordt wel eens gezegd, die zoekt, die is al gevonden. Ja, dat is ook wel zo. Toch vind ik het altijd gevaarlijk om dat zo te zeggen. Want het gaat er maar om of je een echte zoeker bent, toch? En hoe weet je nou of je een echte zoeker bent? Dat weet je eigenlijk pas echt als je gevonden hebt. Dat zijn de echte zoekers. Die zullen vinden. En die mogen schuilen onder de banier. Die mogen een verzoek richten aan de banier. Je kunt je niet als een vijand onder die banier scharen. Maar alleen als een verloren zondaar. Die alles in hem vond. En die hem voor alles leert benodigen. Dat is nou het vragen naar deze banier. We gaan naar onze derde gedachte, de rust. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 46, vers 3 en 6. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. En het zesde, de Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, vers 3 en 6. onze derde gedachte de rust onder deze banier. En zijn rust zal heerlijk zijn. Het zal geschieden. Het zal geschieden. God zorgt ervoor. Tenzelfde dagen dat er heidenen zijn die zullen vragen naar de banier der volken die staan zal. En zijn rust zal heerlijk zijn. Wat betekent dat? Zijn rust. Is dat de rust die hij geeft? Nee. Je moet teksten nooit uitleggen op de klank. Want dan kun je hele grote fouten maken. Zijn rust zal heerlijk zijn. Dit is de rust niet die hij geeft in de eerste plaats. Maar dit is de rust die hij heeft. De rust van de banier. Niet de rust van de soldaten. Maar dit gaat over de rust van de banier. De banier komt tot rust. En waar komt de banier tot rust, jongens en meisjes? Waar de strijd ten einde is. Dus ik zie een leger. Ik zie een koning. Ik zie een strijd hart tegen hart. Ik zie een banier gaan door dat leger heen. En uiteindelijk zie ik dat een van de knechten van de koning de muur van de stad opklimt en de banier plant op de muur van de stad. En daar staat de banier. De banier is tot rust gekomen. De koning zegt, deze stad is mijn stad. De strijd is gewonnen. Dat is wat hier bedoeld wordt, gemeente. Zijn rust zal heerlijk zijn. En symbolisch vind je dat al in Psalm 132... We hebben dat samen gezongen. David die vraagt niet of hij rust mag vinden. Maar David zoekt naar de rust van de koning. De rust van de ark. De Heere heeft Sion verkoren. En hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats zeggende. Dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen. Wat is de rustplaats van de banier? De rustplaats van de banier is zijn volk. De rustplaats van de banier, dat is de stad die de Heere Jezus overwint. De rustplaats van de banier is als ingenomen werd wat God verkoren heeft. God zelf heeft deze berg begeerd. Ter woning om aldaar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. De Heere die hem verkoren heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, zal hier ook eeuwig wonen. De stad die koning Jezus heeft ingenomen, die zal nooit meer in handen van de vijand komen. Daarom heb ik 46 laten zingen. Geen onheil zal de stad verstoren, waar God zijn woning heeft verkoren. Als de Heere zich daar vestigt, dan zegt hij, ik blijf hier. En deze stad is mijn stad en die stad zal ik verdedigen. Tot het uiterste toe. Ze zal nooit meer vallen in de handen van de vijand. Kijk, daar vindt de Heere rust. We hebben het altijd over onze rust. Daar gaat het helemaal in de eerste plaats niet over. Het gaat om de rust van de koning. En waar vindt de koning rust? Als zijn banier geplant mag worden. In zijn kerk. Ja, zo was het in de volheid destijds. Maar nou persoonlijk bevindelijk. Waar vindt de koning rust? Waar zijn banier geplant mag worden. In het hart van een zondaar. Een uitverkoren zondaar. Lees de heilige oorlog van John Bunyan. Lees de strijd van de zoon des konings. Met wat er gebeurt als dat mensziel wordt ingenomen. En als hij daar komt, dan komt hij om daar nooit meer te vertrekken. Al wil dat niet zeggen dat er geen strijd meer is. En dat de vijanden niet stil zouden zitten, dat is wat anders. Maar hij woont bij de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. Dus het gaat om de rust van de banier. En gemeente, waar de banier rust vindt, dan kom ik bij de tweede tweede betekenis, waar de banier rust vindt, ja, daar vindt ook het leger rust. Want zolang als de banier nog in beweging is, dan is het leger ook in beweging. Maar als de koning zijn banier geplant heeft, dan vindt het leger rust, de strijd is gewonnen. En zo is het geestelijk ook. Dus wel degelijk heeft de rust van de koning te maken met de rust van zijn volk. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Christus heeft rust gevonden. Waar heeft hij rust in gevonden? In zijn volbrachte middelaarswerk. Christus heeft rust gevonden in zijn verhoging. De Vader heeft het offer aanvaard. En daar waar Christus rust vindt, daar mag zijn volk ook rust vinden. In de overwinning die hij behaald heeft. En daar gaat het over volgende week in het heilig avondmaal. De Heere heeft voor zijn volk een rust verworven in de weg van onrust. Hij heeft nooit rust gehad op deze aarde. Het was zijn begeerte om te verteren in de dienst van zijn Vader. Hij heeft het uitgeroepen, hoe word ik geperst totdat het volbracht zij. Hij heeft zijn leven gegeven, rusteloos, om rust te verwerven voor zijn soldaten. En hoe past hij die rust dan toe? We hebben er eigenlijk al voldoende over gezegd in de tweede gedachte. Maar ik zal het nog kort herhalen. Hoe past hij die rust toe? Door in het leven van mensen de rust op te zeggen. Is dat gebeurd in ons leven? Rust, nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. In mijn beenderen dag en nacht. Onrustig is het hart, totdat het rust vindt in u. Waar vindt zijn rusteloze volk rust? Daar, waar die grote rust aanbrenger aan hun ziel geopenbaard mag worden. En ze hun oog mogen slaan. Op die banier van zijn overwinning. Want daar ligt de rust van de kerk, niet in hun werk, maar in het werk van de koning. En daar nodigt hij ook de zijnen toe volgende week, kom herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Wat ligt daar in een rust, volk van God, en ik hoop ook dat dat geloof in uw leven geoefend mag worden. Waar je mag weten dat deze banier in je hart geplant is. Anders gezegd, dat je het eigendom van Jezus Christus mag zijn. Dat is de enige troost bij de in leven en sterven. Dat de Heere zegt, die stad, die heb ik verkoren. Die stad heb ik overwonnen. Die stad is mijn rustplaats, daar zal ik wonen. Dat is niet te verklaren. Dat vindt zijn oorsprong in Gods welbehagen. Maar dat geeft rust. Dat geeft alleen maar rust. Als daar iets van ervaren mag worden volgende week van die enige troost. En die rust is er niet altijd. Die rust is er bij ogenblikken. De strijd die vlamt zomaar weer op. De boze die zit niet stil ons altijd aan te vechten. En daarom moeten Gods knechten, daarom mogen Gods knechten die banier der volken oprichten. Omdat het leger van koning Jezus uit elkaar geslagen wordt door de duivel. Omdat ze soms zo doodmoe zijn van de verwoestende werking van de vorst der duisternis en zijn achtervolgingen. Zijn er rustplaatsen, hier op deze aarde, mogen ze zich verzamelen rondom deze heilbanier. Zijn rust is mijn rust. En ten diepste is ook mijn rust zijn rust. Want hij rust niet tot de laatste zal zijn toegebracht. En straks mogen ze ingaan in de eeuwige rust. Kom gemeente, hoe ligt het in je hart? Leg uw hart er eens naast. Kent u deze banier? En als u zegt, hoe kom ik nou bij die banier? Ik zie hem niet. Ach, kijk eens in uw hand. Misschien loopt u altijd nog uw eigen banier te dragen. En een plaats te zoeken waar u die neer kunt zetten. Zolang als die banier niet dwars midden doorgebroken is, dan vindt u deze banier nooit. Hoe rijk dat een prediker ook spreken kan over Christus de banier. Want het past niet bij elkaar. Onder deze banier vinden alleen verloren zondaren rust. Die, zoals het in de Heidelbergse catechismus staat, niet alleen zeggen dat ze hem nodig hebben, maar ook met hun daden bewijzen. In hun gehele leven dat ze niet anders kunnen dan op hem het oog slaan en het van hem alleen verwachten. Zijn rust zal heerlijk zijn. Niet in woorden uit te drukken wat dan ervaren mag worden, ziende op zijn volbracht middelaarswerk. Daar moet de duivelveld vluchtig wijken. Daar ligt de stad veilig in de handen van de koning. Daar hoef ik het niet meer te bewaken, maar daar zal de koning voor zijn eigen werk instaan. Als daar iets van gezien mag worden, dan ga je begrijpen wat de dichter zegt van Psalm 20. Dan zal het gejuich ten hemel dringen. Dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Amen.